Doet hij het of niet? Ja. Ik ben Bert Appelo en ik wil graag mijn getuigenis geven. Kors vroeg mij dit te doen en nou, dat wilde ik wel doen. Voor de mensen die me niet kennen, ik ben 26 jaar. Ik ben inmiddels anderhalf jaar getrouwd met Helena. Die... En we zijn in verwachting van een heel mooi kindje. Waar ik over wil getuigen is eigenlijk iets van mijn proces. Waar ik eigenlijk heel veel mee gestruggeld heb. Heel veel mee geworsteld heb. En eigenlijk nog steeds af en toe doe. Het gaat eigenlijk over het leren uiten van mijn hart. De dingen leren uiten van mijn gevoelens, van mijn emoties. Dat is iets wat ik niet heb geleerd. En eigenlijk aan het leren ben. En daar wil ik van getuigen. Ik ben thuis in Axel opgegroeid, over het algemeen. Vanaf mijn tweede. En ik heb thuis dingen geleerd als efficiëntie. Mijn vader was heel efficiënt. En dat is iets heel goeds. Er is niks verkeerds mee. Maar ik heb bijvoorbeeld daarin heel erg geleerd. Stel een klein voorbeeld. Ik zet de computer aan en ik moet wachten totdat die computer aanstaat om mijn dingetjes te kunnen doen. Dan zou ik ondertussen al allerlei andere dingetjes doen om die tijd te doden. Dus dat is wat ik dan als efficiëntie heb geleerd. Bijvoorbeeld oplossingsgericht denken, dat heb ik thuis ook geleerd. Als er een probleem was, ik had een situatie bijvoorbeeld op mijn studie of mijn werk. En ik leg dat probleem voor, dan zouden we bij ons thuis zeggen van, oh, dan moet je dit en dit doen. Of, ik zou dat zo hebben gezegd. Of, dan moet je dit doen. Altijd heel erg oplossingsgericht denken. En dat is bij ons eigenlijk wel thuis altijd ingeprent. Maar wat ik thuis nooit heb geleerd is het uiten van mijn gevoelens. Of het uiten van mijn emoties en de dingen van mijn hart te uiten en te delen. En expressie te geven aan wie ik ben. En als je bij mij dan een grafiekje zou neerzetten. Of een curve, het is mooi bekijkt. En je zet bijvoorbeeld van boven, zet je dan neer blijheid, enthousiast, hoopvol. En je zet bijvoorbeeld beneden dan droevig, verdrietig, boos. Dan zou je bij mij precies in het midden een lijn zien, constant, die niet beweegt. Dus je blijft eigenlijk redelijk constant. Ik was altijd vrij vlak. Ik was nooit heel erg blij, ik was nooit heel erg boos. Altijd redelijk vlak. Terwijl ik dat in mijn hart wel was, maar ik kon het niet uiten. Als je bijvoorbeeld dat vergelijkt met Helena, die is heel anders. Daar zie je een heel mooie curve, die gaat van hoog naar laag. En de ene keer is ze echt super blij en dat laat ze ook heel erg duidelijk merken. En de andere keer is ze boos of verdrietig en dat laat ze ook heel goed merken. En dan is ze heel erg hoopvol of heel erg enthousiast. En dat is, als je dat vergelijkt, dan zie je een duidelijk verschil. Het had bij mij dus niet zoveel te maken met dat ik me nooit goed voelde. Of dat ik me nooit boos voelde. Ik bedoel, iedere mens heeft gevoelens. Maar die zitten gewoon heel erg verstopt. En ik kon dat gewoon niet goed uiten. En dat was eigenlijk mijn probleem. Ik heb er ook best wel mee gestruggeld. Eigenlijk ook in mijn relatie met Helene bijvoorbeeld. Als vrouw wil je toch weten dat je er mooi uitziet. En daar heb ik zoveel moeite mee gehad om gewoon te zeggen van, wauw, jij ziet er mooi uit, zeg vandaag. Of jij hebt een mooie jurk aan. En het kostte voor mij zoveel moeite om dat op het juiste moment te zeggen. En gewoon te zeggen. En daar heb ik heel erg mee geworsteld. En ik ben ermee aan de slag gegaan. Zeker omdat Helene zei van, nou, ik vind het toch wel fijn dat je dat zegt. Dat had natuurlijk helemaal niks met haar te maken, want zij is supermooi. Dat had alles met mij te maken. Nee, dat had gewoon met mij te maken. Ik moest dat overwinnen. En ik ben ermee aan de slag gegaan. En elke keer wanneer die gedachte er was, want die gedachten waren er wel, dan zei ik het, probeerde ik het gewoon gelijk te zeggen. Ook al voelde dit heel raar en akelig, en voelde dat heel vreemd als ik het zei, en kwam het heel raar uit voor mijn gevoel. Gewoon zeggen. Gewoon doen, en dan op een duur leer ik het vast wel. En ik leerde het ook. Nu komt het er gewoon heel makkelijk uit, denk ik, als ik het zei. Ja. Dus daarin heb ik veel verbeteringen gezien. Als ik een... ook de dingen waar ik heel erg veel moeite mee heb, en daar heb ik nog meer moeite mee gehad, is als ik een zwaar hart had. Als ik echt voelde van, wow, ik zit hiermee. Ik heb echt een zwaar hart. Ik heb problemen. Ik struggle hiermee. En iets van mijn kwetsbaarheid te durven delen was voor mij, dat ging niet. Dat gaat gewoon niet. Bij mij kom je niet binnen in mijn hart. En dat heeft gewoon heel veel te maken met dat ik denk ik nooit de tijd en de ruimte heb gevoeld. Van wow, je mag hier zijn met je probleem. Jij kan hier zijn. En ik wil er voor je zijn, ik wil naar je luisteren. En we gaan samen dit probleem gaan we aanpakken. En ik heb dus, door dit te leren heb ik heel erg gemerkt van, ik heb een veilige sfeer nodig om mijn hart te delen. Als bijvoorbeeld een persoon bij mij in de buurt heel bot zou zijn, of heel erg direct zou zijn, of heel erg veroordelend zou zijn, dan zou ik nooit mijn hart laten zien. Maar ik heb dus een sfeer nodig van veiligheid, om mijn hart te kunnen delen. Maar dat was eigenlijk niet alles, want ik vertrouwde nog steeds niet. Stel dat Helena heel erg die veilige sfeer gaf aan mij, dan was het nog niet dat ik, en ik laat mijn hart eventjes zien. Want ik geloofde haar eigenlijk gewoon nog niet. Ik geloofde nog niet dat er iemand voor mij zou zijn die zou zeggen, maar ik wil er wel voor je zijn. En dat is gewoon een stap in vertrouwen. Ik heb hem moeten vertrouwen van, ja, wil ze dit nu echt of wil ze dit nu niet? En gewoon een stapje zetten van, oké, ik probeer het wel. En ik ga gewoon iets voor mijn kwetsbaarheid tonen. En ik kijk wel wat schipstraat. En dat elke keer gewoon doen. En dan, ik leer steeds meer om daarin transparant te zijn. En gewoon om mijn hart te laten zien. Maar ik denk dat het goed is dat ik deze proces, aan deze proces ben begonnen. Want als ik in de Bijbel kijk, dan zie ik bijvoorbeeld een persoon als David. Nou, dat was een man naar Gods hart. En die leefde alleen maar vanuit zijn hart volgens mij. Want je ziet dat hij daar huilt, je ziet dat hij weer juicht, je ziet dat hij daar lacht. Hij is gewoon een man die echt leeft vanuit zijn hart en uit in hoe hij zich voelt. Ook Jezus, denk ik, is de persoon die laat zien van wie die is en hoe die zich uit. En ik denk dat, dat zijn voor mij voorbeelden gewoon, om te laten zien van wie ik ben. Dat goed is, dat mijn gevoelens er mogen zijn, dat mijn struggles er mogen zijn en dat ik daarin mag uitstappen. Een belangrijke tekst die mij heel veel heeft gedaan is Lucas 10. Die wil ik eventjes lezen. Vers 20 en 21. En dat gaat eigenlijk over Jezus die bij de 72 discipelen was. En die 72 discipelen die komen heel blij terug en ze zeggen dan, Heer, zelfs de demonen onderwerpen zich aan ons bij het horen van uw naam. En dat lezen we vanaf vers 20. Verheug je er echter niet over dat de geesten zich aan jullie onderwerpen, maar verheug je omdat jullie naam in de hemel opgetekend is, zegt Jezus. En 21. Op dat moment begon hij vervuld van de Heilige Geest te juichen en zei, ik loof u, Vader, Heer van de hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijze en verstandige hebt verborgen, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. En dat is zo'n krachtige tekst, want het laat zien wie Jezus is. Het maakt hem niet uit wat die discipelen denken van, oh, wat doe jij nou raar, je staat daar een beetje te juichen. Maar hij juicht gewoon, hij looft God en hij looft de Vader voor wie die is en wat zijn plan is. En hij laat zien wat hij voelt en wat hij denkt. En dat is wie ik ook wil worden. Ik wil zijn zoals Jezus. Ik wil laten zien wie ik ben en wat in mijn hart leeft. En dat is krachtig. Sinds dat ik dit ook eigenlijk aan het doen ben, merk ik ook veel meer reactie. Van mensen. Ik merk dat het dingen doet. Als ik bijvoorbeeld bemoedig, dan doet dat iets met mensen. En dat is krachtig om te zien, want ik kan iets betekenen. Maar heel vaak denk je van, nou, doe alleen maar positieve dingen, maar doe ook negatieve dingen. Want sommige mensen, die zijn heel verbitterd. Nou, dan krijg je wel een strijd, hoor. Als ik met mijn blije hartje van, God, ik hou zo van, ik ben zo dankbaar. Nou, iemand die verbitterd is, die zal eventjes tegensputteren. Dus er zal altijd iets gebeuren, denk ik. Dus, dit is eigenlijk wat ik wilde delen. Laat zien wie je bent en dat is wat ik probeer te doen.
Ja. We zitten hier in Zeeland. Dus laten we eens een grove schatting maken. Bert, je ziet er mooi uit. Zeg even tegen je buurman, je ziet er knap uit. Oké. We zitten in Zeeland, dus ongeveer 50% van de mensen die hier zitten heeft op zijn minst met dit probleem te maken. Waar of niet? Steek je hand op. Je durft geen eens eerlijk te zijn. En bij God helpt dat niet, hè? Die kijkt dwars door je heen. Oké. Wie herkent dit? Wie herkent dit? Ja, oké. Kom naar voren, dan gaan we er je vanaf helpen. Ja, kijk, zo was het bij Jezus ook, hè? Als het op actie aankomt... Ja, kijk! Wow! Ah, ik kom ook van Zeeuws-Vlaanderen. Oké. Oké, we zijn volgelingen van Jezus, dus laten we nou gewoon hetzelfde doen als Hij. Laat de rest ook gaan staan, hè. Kom op, een beetje compassie, je zit net zo in elkaar. Er is niemand die dat niet heeft, dat weet ik heel zeker. Alleen bij mij is het niet zo erg, zeg je. Nou, ik wil je wel eens meenemen. Dan gaan we gewoon langs de deuren aanbellen en dan gaan we gewoon aanvragen, hou jij van Jezus, kent u Jezus? Moet je eens kijken hoeveel ineens gesloten zijn. Weet je wel, God is eerlijk. God houdt van mij. Ik veroordeel mezelf wel eens. En dan komt die stem van God. Kors, ik hou van jou zoals je bent. Niet te geloven. En dat geeft een kracht in je. En elke keer als ik denk, ik ben vrij. Dan komt Jezus weer met iets. Zie je wel. Ha, ik ben vrij. Halleluja. En dan kom je thuis en dan zegt God, ben jij echt vrij? Ja. Oké, Koos, ik heb nog een opdracht voor je. Well, laat maar zitten hier. Zo zijn wij. En God kent ons en Hij houdt van ons. Wij zijn kinderen van God. Hij zegt nooit, mijn volwassen man, ik ga serieus met je praten. Hij zegt, je bent mijn kind. En ik hou van je. Met al je rare fratsen, met al je geslotenheid. Het zal wel meevallen. Ja, pas op, valt niet mee. Die keien, die vallen mee, ja. Wat we gaan doen. Ik heb een goede drum nodig. En dan gaan we ons net als Jezus verheugen in Hem. Er was één man die schreeuwde. Jezus! Ja, goed zo. En Jezus zei, wat wil ik? Wat zal ik voor je doen? Haal hem hier. Wat moet ik voor je doen? Ik wil vrij zijn! Amen. En op die schreeuw, daar reageert God op. Dus nu kan je expressie geven met je hele hart, als je hiervan af wil, net als Bert, het zal gebeuren. Want het is jouw schreeuw in geloof die een reactie in de geest geeft. Amen. Even een, daar gaan we. 1, 2, 3, hopdee. We zijn niet gehoorzaam aan uw voorgangers. Hesti, heb je microfoon? Hesti is vrij hoor, die heeft daar geen moeite mee, die zegt het gewoon. Ja? Amen, dan mag je nu gaan offeren. Er is kinderkerk 1 en 2.
Nee, 1 alleen.
Nee, 2 is er ook weer. 1 en 2. Er zijn ook tieners, althans. Ja, die zijn er, maar... Ze hebben ook nog een samenkomstje. Oké. Thank you. Ja. Even de ouders van de tieners. Of die de tieners willen herinneren dat ze de Bijbel-app op hun telefoon zetten. En de telefoon uit als je in de samenkomst bent. Maar de tiener-app, de tiener-Bijbel-app of de app voor Bijbel-app voor tieners. Of ze die erop willen zetten en even je kinderen eraan herinneren. De Bijbel zegt, laat twee of drie het woord voeren. Dit is dus nummer twee. En de rest moeten toetsen. We hebben ook een toetser, Dimitri. Dus we gaan niet de hele zaal het laten toetsen. Maar God heeft mensen aangewezen om te toetsen. Oké.
Goedemorgen gemeente. Het is fijn om hier te mogen staan. Om het woord te mogen brengen. Geleid door de geest. En ik vind het mooi om te zien wat er vanmorgen allemaal is gebeurd. Om te zien dat het woord wat God mij in mijn hart heeft gelegd, dat het bevestigd is. Ik wil spreken over of we werkelijk op God vertrouwen. Of we werkelijk ons vertrouwen op God stellen wanneer we in de moeilijkheden zijn. Wanneer we problemen hebben. De Bijbel spreekt er heel veel over. Om te vertrouwen op de Heer. Vaak zeggen we wel dat we vertrouwen op God. Maar vertrouwen we ook werkelijk? Ik heb een kort verhaaltje. Zijn we niet gelijk als een reiziger die met een zware last op zijn schouders op pad is. Langs de kant van de weg. En dan komt er een boer langs met paard en wagen. Die ziet hem gaan. En die denkt, goh, laat ik die reiziger meenemen. Dus die stopt, die zegt, goh, spring achter op mijn wagen. Dan mag je mee naar de stad. Dus die reiziger, die is blij, die springt achter op die kar. En die gaat zitten. En de wagen vertrekt weer. De boer die kijkt op een gegeven moment om en die ziet de reiziger zitten. Nog met die zware last op zijn schouders. Terwijl die op de wagen zit. Hij zegt, goh man, waarom leg je die zware last niet op de wagen? Die man die zegt, nou, ik dacht dat de wagen de last niet zou kunnen dragen, dus ik hou hem liever even op mijn rug. Zijn wij niet gelijk als deze reiziger, dat we onze last vaak nog mee terug naar huis nemen, als we hier van voor geweest zijn, of als we met een medebroeder of zuster hebben gebeden? Zijn we niet gelijk als vele anderen? Jezus zei, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven, ik zal u last dragen. In Matteüs 11, vers 28. Op God mogen wij rekenen, op God mogen wij vertrouwen. Vaak vertrouwen wij op onze eigen inzichten. Vaak vertrouwen wij, zoals eigenlijk net de getuigenis ook was, ik ben ook zo probleemgericht, oplossinggericht zoeken naar. Als er een probleem op mijn pad komt, dan bedenk ik daar zelf wel een oplossing voor. Dan komt er gelijk van alles boven. Oh, ik kan het zo aanpakken en ik kan het zo doen. Maar soms komen er problemen op je pad waar je niets aan kunt doen. Waar je eigenlijk niet gelijk een oplossing voor hebt. Zoals ziekte, zoals iets in het gezin. Als er wat met de kinderen is of op je werk. En waar ga je daar naartoe? Het is goed om dan naar een medezuster of broeder te gaan, of naar een collega. Alleen kunnen ze je niet 100% helpen. Ze kunnen je ondersteunen, ze kunnen je bemoedigen, ze kunnen met je bidden. Ze kunnen heel veel, maar ze kunnen niet jou van het probleem afhelpen. Omdat het problemen zijn die ja, misschien zo zwaar wegen, of juist dat je zelf iets moet opruimen, iets moet veranderen in je hart. Maar God wil in ons hart komen. Hij wil dat ons hele hart gericht is op Hem. Zodat Hij ook weet dat we oprecht met ons probleem bij Hem komen. Dat we oprecht met ons hele hart tot Hem bidden. En vragen om die hulp. Zo vertrouwen we ook vaak op onze rijkdom. De rijkdom die we gehad hebben van de Heer. Die we mogen delen en mogen gebruiken voor mensen rondom ons, voor onszelf, voor ons gezin, die we mogen uitdelen, waar we van mogen uitlenen. Want de Heer heeft het ook ons geleend. Alleen vertrouwen we dan op die rijkdom als er een probleem is, of vertrouwen we op God, dat die zal voorzien Dat die zal zorgen dat er weer brood is, geld is. Zoals de weduwe in... even kijken wat stond. In Lucas heeft Jezus het over. Dan komt er een weduwe en die geeft de laatste 2 penningen in de offerkist. En dan komen er een heleboel anderen en die geven een klein beetje van hun vermogen. Maar Jezus zegt, kijk die vrouw daar, die geeft het laatste geld, niet wetende of ze straks nog geld zal hebben om zich te kunnen voeden. En dat is meer waard voor Jezus dan dat kleine beetje wat wij soms kunnen geven of wat wij soms maar willen geven. In de Bijbel staan er veel voorbeelden van mensen die eigenlijk door de problemen heen toch op God vertrouwden. Zoals David, die met zijn slingertje komt en met een klein steentje Goliath de reus te gronden richt. Een heel leger stond erachter hem, die had angst, die was bang, maar die zag alleen maar het grote probleem, de reus. Maar David bedoel ik, die had vertrouwen in zijn Heer, in zijn God. En zo zijn er nog heel veel voorbeelden te noemen over grote geloofshelden in de Bijbel. En ik wil eigenlijk met jullie gaan naar 2 Kronieken 20, vers 1 tot 9. Daarna geschiedde het dat de Moabieten, de Ammonieten en met hen een deel van de Menuïten tegen Jozefat ten strijde trok. Men kwam Jozefat melden, een grote menigte is tegen u opgetrokken van de overkant van de zee, uit Aram. Zie, zij zijn in Sesam Tamar, dat is in Engedi. Toen werd Jozefat bevreesd. Ze zagen een compleet groot leger aankomen en het is eigenlijk heel logisch dat je in die omstandigheid vrees krijgt. Dat is heel menselijk. Alleen wat deed Jozefat? Hij besloot de Heere te raadplegen. Hij riep voor heel Juda een vaste uit. En Juda kwam bijeen om hulp te zoeken bij de Heere. Ja, men kwam uit alle steden van Juda om de Heere te zoeken. En dat is nou wat Jozefat deed. Die deed precies wat de Heere wil dat wij ook zouden doen met ons probleem. Als er echt een probleem is, dat we mensen rondom ons heen zetten, dat er voor ons gebeden wordt, dat we gaan vasten, dat we het probleem bij de Heer voorleggen, zodat de Heer kan gaan werken. Maar hij ging door bij vers 6. Heere God, onze vaderen, zijt gij niet? God in de hemel, heerst gij niet over al de koninkrijken der volken? In uw hand is kracht en sterkte. Niemand kan stand houden tegen u. Zijt gij niet onze God, die voor het aangezicht van uw volk Israël verdreven hebt de inwoners van dit land en dit voor altijd hebt gegeven aan de nakroost van Abraham, uw vriend? Zij woonden daarin, bouwden u daarin voor uw naam een heiligdom en zeiden, indien ons een onheil voor overkomt, zwaard, gericht, pest of honger, dan zullen wij ons voor dit huis en voor uw aangezicht stellen, want uw naam is in dit huis. Wanneer wij in onze benauwdheid tot u roepen, zult gij horen en helpen. Wanneer we hem in ons huis hebben, in onze tempel, en wanneer we hem aanroepen, in onze benauwdheid. En dan bedoel ik niet een klein probleempje aan je nagel ingescheurd is, of aan een ander probleem hebt waarmee je misschien naar de huisarts kan, en met een klein pilletje of een drankje het weer kan oplossen. Maar echt een probleem waar je gewoon zelf niet doorheen komt. Een probleem waar je echt alleen maar door een wonder van af kan. Of door gewoon geduld te hebben, omdat God ons ook beproeft. God die zoekt ons hart. Die zoals eigenlijk Kors ook net zei, dat je denkt vrij te zijn. Nou, dan komt het volgende weer al op je pad. Ik heb het eigenlijk wel wekelijks. Dan denk je weer, yes, dat heb ik overwonnen. En dan zegt de Heer, ja, maar er is nog iets wat opgeruimd moet worden. Er is nog iets waar je aan moet werken. En soms komen dingen weer terug boven. Ik weet niet hoe het met uw geduld is, maar mijn geduld, dat was maar zo. En inmiddels is het zo, maar soms is het weer terug zo. En God beproeft dat. God die wil wel dat we met ons hele hart hem zoeken. Hem aanroepen. En ook hem ja, daarin gewoon vragen. Heer, kom in dit probleem. Probeer zelf die last niet te dragen. Die we ja, zo vaak wel dragen. Het is zo dat Jezus gekomen is voor ons, om ons daarin te helpen. Jezus heeft de kracht. Hij is aan het kruis gegaan. En hij wil ons leiden. Hij wil ons bevrijden van elk juk, van elke last. Van elke ziekte, van elk gebrek. En ik denk dat het goed is dat we al onze problemen, waar je mee struggelt en mee worstelt, gewoon voor zijn troon brengt. Voor het kruis neerlegt en daar laat. En ik wil u daar gewoon mee aanmoedigen. Dat we leren los te laten. Loslaten en vertrouwen dat God het gaat doen. Want het duurt soms ons gewoon veel te lang. Ik weet hoe het gaat. Ik zei net over dat stukje geduld. Soms moeten we gewoon heel veel geduld hebben. Want de Heer wil ons door processen leiden. Maar de Heer wil ook dat we vrij zijn. Dat we ja, gewoon krachtige mensen zijn. En dat we ook een voorbeeld kunnen zijn voor anderen. Want als wij door een wonder hersteld worden en genezen worden, dan mogen wij ook als voorbeeld dienen op de werkvloer of op school of waar we ook zijn. En dat is eigenlijk hetgeen wat ik met jullie wilde delen deze morgen. Dat we gewoon krachtig de Heer mogen zoeken en samen mogen optrekken en onze problemen bij Hem mogen neerleggen. Dank u wel.
Oké, eens kijken of jullie goede opletters zijn. Was alles conform de Bijbel? Arjan. Ja, 99% wel. Ja, 1% niet. Welke was dat? Dan stuur je me maar een mail, dan ga ik het je zeggen. Weet je, dit is ook even een les om van je nieuwsgierigheid af te helpen. Kan die geprojecteerd worden? Oké, en dan moet ik hier nog iets doen, ja. Zo. Eens kijken hoor. Vanaf het begin zullen we het maar doen. Zo, oké. Okay. Wie weet het nog waar het afgelopen week over ging? Waar ging het bij Nick over? De aanraking van God. Wanneer was het voor de laatste keer dat je door God gegrepen werd en in de geest was? Want wij leven door geloof en dingen worden geboren vanuit de geest. De natuurlijke dingen, die worden geboren in ons verstand. Maar de dingen van God, die worden in onze geest geboren. Daar worden ze bevrucht, net als bij Maria. Mij geschieden naar uw wil. Maar je moet eerst een ontmoeting met een engel of met God en de Heilige Geest hebben. En er wordt hier iets geplant en dat brengt de eeuwigheid voor. Waar ging het vorige week over? 2 preken gehad vorige week, vandaag 3. Ja. Wat zei je? Vuur in ons hart, van Mandy, hè? En hoe kwam dat vuur er? Hoe kwam dat vuur, aansteker of zo? Ja. Nader tot mij en ik zal tot u naderen. Jij bent de brandstof zelf. Maar het wordt pas in vlam gezet als je naar hem toe gaat en je het hem aanbiedt. Anders gebeurt er helemaal niks. Dan hebben we gewoon hier een mooie kaars. Ja, een mooie kaars. Ja, die steken we niet aan. Want dan gaat die opbranden. Ja, dat is ook zonde. Ja, zeg God, dat is ook nou zonde hè, van Rini. Ah, wat dat vind ik nou zonde van Rini. Dan gaan we hem aansteken. Dan gaat hij branden voor mij. En wat blijft er over? Niets. Goed zo, zegt God. Want als er niets meer van Rini is, dan is hij vol, kan hij vol van mij zijn. Oké, weet wat je zegt hè, tegen God. Zet mij in vuur en vlam. Ja? En waar ging het nog meer over? Een krachtig profetisch woord van Roscoe. Een doorn in het vlees. Dingen worden geboren. De volheid van God en zijn kracht komt door onze in zwakheid. Maar hij zei iets anders wat mij raakte. En wat te maken had met die andere dingen. Hij zei, het gaat om de honderden, het gaat om de duizenden. En gisteren in de Making Music, trouwens een geweldig lied. Ik weet niet waar het vandaan kwam, maar ik hoor het geluid, zong Richard. Ik hoor het geluid van een rivier die valt. Van een waterval. En het raakte me. Weet je wel, het geluid van Gods rivier. Ik hoor het geluid. Ik hoor het geluid van een rivier die valt. En ik zag in Terneuzen een bron. Ik zag een bron ontspringen. En ik geloof het heeft ook te maken met onze kerk hier. Met onze gemeenschap. En ik keek gisteren en ik zag ineens parachuten. En ik zag mensen vanuit deze club die God meegenomen had in dat vliegtuigje. In de geest waar de dingen geboren werden, worden. En hij dropte ze. En ze vielen parachuten naar beneden. Aan een parachute naar beneden. En wie waren dat? Ja, ik weet wel wie het zijn. Dat ga ik je ook niet zeggen. Dat weten ze zelf wel. Weet je wel, maar het zijn mannen en vrouwen in commando klederen. Het zijn geen softies. Want ze worden boven niemandsland worden ze uitgeworpen. Ze weten niet precies waar ze terechtkomen. Maar ze hebben één ding gezegd in hun hart. Heren, hier ben ik. Neem mijn leven, Heer. Laat het zijn tot uw eer. Het geeft niet wat u zegt. Het geeft niet waar u mij brengt. Maar zolang er nog steden in Noord-Frankrijk zijn waar 300.000 mensen, waar geen evangelische christenen zijn. Wist je dat in Oeganda waar ik was, zijn veel meer christenen als in Noord-Frankrijk. In China zijn meer christenen als in Noord-Frankrijk. Ja, maar daar wil ik niet naartoe, want mijn Frans is niet zo goed op school. Kijk, die mensen worden niet aan het parachute neergelaten. Die mogen lekker thuis bij de haard blijven zitten. Geen probleem voor God, hè? Geen probleem voor God. Maar ik zag ze. Ik zag die mannen en ik zag die vrouwen als parachute. En er is een potentie, want ik ga het niet doen. Ik heb mijn eigen dingen van God. Maar ik zag de potentie in mensen. En het gaat om de honderden, het gaat om de duizenden. En die getallen zeggen misschien niet zoveel, want voor elke ziel die gered wordt, is het feest in de hemel. Amen? Ja. Gaan we het niet over hebben vanmorgen. Maar we gaan wel verder op dit thema. Ik wil met jullie lezen een stukje uit de Romeinenbrief 8. We gaan lezen vers 1 tot en met 14. Ik dacht dat ik ook nog iets anders meegenomen had. Zo is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest van het leven in Jezus Christus heeft mij vrijgemaakt van de wet, van de zonde en van de dood. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet, van de zonde en van de dood. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als hij was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees. En dat omwille van de zonde en de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest.
Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees. Maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. Want het bedenken van het vlees is de dood. Maar het bedenken van de dingen van de geest is leven en vrede. Nou, wie wil dat niet? Het bedenken, wie doet dat? Allemaal. Ik. Wie bedenkt er wat? Antwoord. Wie bedenkt er wat? Oké. Ik. Maar het bedenken van de geest is leven en vrede. Ja, dat wil ik wel. Kunt u even de hand opleggen? Leven en vrede. Halleluja, daar komt ie. Hoe vaak ben je naar voren geweest? Nog geen leven en vrede. Slechte kerk. Nou, ik zou zeggen, ga deze eens proberen. Dit is namelijk wat de Bijbel zegt. Bedenk die dingen. Arjan gisteren nog over gesproken. Wat je mond uitkomt. En zij, even kijken hoor. Immers, het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Jo, wat is nou het bedenken van het vlees? Nou, dat komt zo. Immers, het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Pittig, hè? Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar u bent niet in het vlees, maar in de geest. Wanneer althans de geest van God in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Je hoort wel eens van die hele brede, vage, theologische beschouwingen. Ja, alle mensen zijn van Jezus. Nou, hier staat het dus niet. Hè? Dat is niet die 1% hoor, die ik net vermoedde. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Als Christus echter in u is, waar is die? In de hemel. Waar is die? In de hemel. Waar zit die? Aan de rechterhand van God. Ja, waar is die nou? Is die in je hart of zit die in de hemel? Antwoord. Allebei, prima, goed, geantwoord. U mag door naar de volgende vraag. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En als de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, dan zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijk lichaam levend maken door zijn geest die in u woont. Amen. Ja. Daar zullen we wat over zeggen. Wel nu broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Zeg tegen je vlees. Hey vlees. Hey vlees van Kors. Kors, je bent niet verplicht om naar dat vlees te leven. Luister ik naar jou of luister ik naar hem? Ik ben niet verplicht. Het moet niet. U hoeft niet te leven naar de geest. Maar u hoeft ook niet te leven naar het vlees. Of heeft u die strijd niet? Jawel, hij is eerlijk. Jaap, jij komt uit Rotterdam, hè? Ja, gelijk direct. Niet filosofisch gezeur, maar ja, dat is gewoon een strijd in je. Dat heeft iedereen. En wie het ontkent, die zit weer te liegen. Dat is zijn eerste strijd dan. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Poi, poi, poi. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Immers, zoveel als het door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen, oeios, staat er, zonen van God. Dan vroeg ik me af of je daar ook vrouwen neer mag zetten. Het mag niet. Discriminatie. Ja, bij God discrimineert. Hij is redelijk asociaal in onze opzichten. Hij zegt, wie heeft, die krijgt nog meer. En wie niet heeft, ook wat hij heeft, wordt hem afgenomen. Nou, weinig partijen die zo stemmen weten te krijgen. Ja, hij zegt het. Wie niet heeft, ook wat hij heeft, wordt hem afgenomen. En wie heeft, die krijgt steeds meer. Ja, de vraag is, wat heeft hij dan? Nou ja, daar moet je maar eens over lezen en waar dat over gaat. Maar er staat oeios. Ik heb het allemaal opgezocht voor vandaag. Oké, Romeinen 8. Ik vind het zo, weet je wel, dan begint dat, dan zit je dat te lezen. En dan begint dat, dan begint de Heilige Geest te komen. Hè? Wie heeft dat als die in de Bijbel leest? Wauw. Dan begint dat zo, jongen. En dan lees nog een keer, en lees nog een keer. En dan ga ik het in het Engels lezen, en dan wordt het nog mooier. Wauw, en dan begint dat te borrelen. En dan begint dat hier. Ja, als je dat niet hebt, nou, dan komen we dan zo op. Dan moet je echt vanmorgen met je laten bidden. Want er moet iets gebroken worden in de geest, want dat klopt niet, weet je wel. Als jij het woord van God leest, weet je wel, wauw, dan moet iets. En dan gewoon één dingetje, en dan snap ik het hele verband nog niet, maar dan lees ik alleen al dit. De wet van de geest van het leven in Jezus, in Christus Jezus. Hè, laat dat even tot je doordringen. Ik zal nog eventjes op de knop drukken. Als het goed is, gaat hij verder. Ja. De wet van de geest van het leven. Wauw. De wet van de geest van het leven. Man, dit is een heel mensenleven. Kan je mee doen? Al die mensen om je heen. Er is een wet. Er is een principe van God. De wet van de geest van het leven. Ja, in Christus Jezus. Wow! Dat bouwt mij op. Als ik dat lees op mijn computer, dan begint er iets. Of in mijn Bijbel. Dan begint er iets. Oh God, dit is zo machtig. Dit is zo krachtig. Een wet van de geest van het leven in Christus Jezus. Wat een belofte zit hierin. Wat een toekomst. Wat een kracht, mensen. Ongelooflijk. Ja, zou niks zeggen, hè? Ongelooflijk. Ja. Hier word ik blij van. Hier word ik blij van. Dit maakt mij vrij. Want er is een andere wet van het vlees. Er is een wet van regeltjes. Er is een wet van moeten. Er is een wet van hè? Er is een wet. 10 geboden. Er is een wet in Nederland. Niet harder dan 30 kilometer per uur. Want hier spelen kinderen. Jongens, houden we ons allemaal aan. Nee dus. Waarom is er politie? Voor jou. Anders hou je niet aan de wet. Pas op, daar staat de flitspaal. Tuut, apparaat erbij. Je hebt toch helemaal niet nodig, je houdt je toch altijd aan de wet. De wet van Nederland is toch goed? De wet van God is nog veel beter. Houdt u zich toch ook aan? Geen probleem. Israël zei ook, ja hoor, we zullen het doen, zei ze tegen God. God, u kunt op ons rekenen, wij houden de wet. Geen probleem, 10 geboden, geef me hier, kom maar, doen we even. Ja, bent u ook zo hoogmoedig? Petrus ook, hè? Alle zullen mij verlaten. Ik niet. Nee hoor. Ik ga nooit bij u weg, Jezus. Nee hoor. Deze kerk was 2 keer zo groot als al die mensen die dat gezegd hebben, ook werkelijk hadden gedaan wat ze gezegd hadden. Maar dat doen ze niet. Want er komt iets op hun pad. Iedereen zal mij verlaten. Ik niet. Oh, toch wel. Ja, nee hoor. Dus nee. Ja, nee. Nu is het genoeg. Nu is het genoeg. Ja, nu is het genoeg. Dag. Weg, zei ze. Niet kunnen breken met alcohol. Niet kunnen breken met homoseksualiteit. Niet kunnen breken met geld is God. En weg is het. Alle zullen mij verlaten. Ik niet. Ik ben ook zo hoogmoedig geweest. En dan komt God, hè. Wat had jij gezegd, Koos? En hij test mij. Waarom? Omdat ik zou groeien. En ik groei. Halleluja. Ik groei. Halleluja. Maar niet dan door de testen heen worden we volwassen. Ik vind het geweldig. De wet van de geest van het leven heeft mij vrijgemaakt. Van de nutteloosheid gaat het daarom om. Ja, dan kijk je televisie en denk je, wat een nutteloosheid. Wat een gedoe, mensen. Ah, weer een miljoen. Hij heeft gewonnen. Verloren. Bob. Verloren zeg. De mooiste weekend Oslo. Making up appearances. Ja, heerlijk hè. Engeland zit er vol mee. Ik ben er pas geweest. Dit is echt de wet van zonde en dood. Je ziet de kerel achter de televisie zitten met zijn biertje, weet je wel. Die televisie zie je nooit, maar je hoort alleen... Dan denk ik, ja, dit is Romeinen. Er staat er ook, de hele schepping wacht op... wat is dat, wat een nutteloos gedoe, mensen. Wat een gedoe om je heen. Heren, open de ogen. Open de ogen, Jezus. Open onze ogen. Dat wij de onzin zien, de lariekoek en de nutteloosheid van de dingen om ons heen. Vader, open de ogen. Want de Heilige Geest is de Geest van God die onze ogen opent. En laat zien de dingen vanuit God. De nutteloosheid leidt tot niets. Afleiding van de eeuwige dingen. Ja, en dat is ook een wet. En deze wet, die verlost mij daarvan, zegt Jezus, zegt de woord. De wet van de geest van het leven. Ik wil leven. Ik wil leven. En ik wil leven met God. En er is niks mooiers als het leven met God. En er is niks mooiers dan het leven door de geest. De rest om je heen, nutteloos. Nutteloos. Economie, economie. Zal je zeggen, vermoedelijk binnen 20 jaar is het allemaal weg. En af en toe kom je in Oeganda, denk ik, nou het lijkt hier ook wel een ontwikkelingsland, Nederland, joh. En dat gaat ook nog weg. Kleine voorspelling, 20, 30 jaar, dan is het echt weg. Kun je me ook een e-mail over sturen, hoe ik dat weet, en krijgt geen antwoord. Ik zei, je kan beter zaken doen met God. Er zijn nutteloze dingen om je heen. Nutteloze dingen, echt waar. Het leidt dat helemaal tot niets. Ja, dokter. Ik heb nu de ware relatie voor mijn leven. Echt waar. Helemaal vol van. Ja, we wonen al samen. Oh ja. Ja, we kennen elkaar al 2 weken. Oh, geweldig. Ja, later. Ja, ik ben zo somber. Ja, hoezo? Ja, relatie is weer uit. Oh, ja, hoe komt dat? Was toch niet de ware? Nee, oké. Ja, je leeft ook niet met de geest van God. Nutteloos. Heel jaar naar de knoppen. Hele levens naar de knoppen. Nutteloos. Waarom? De wet van het leven is niet werkzaam. De wet van de geest van het leven in Christus Jezus. Even kijken. Want het bedenken van het vlees is dood, maar het bedenken van de geest is leven en vrede. Ook weer zoiets. Wow! Het bedenken van de dingen van de geest. Wie bedenkt het? Nou, oké. Okay. Trage leerlingen. Wie bedenkt het? Wie bedenkt het? Wat wil je bedenken? De dingen van de geest. Ja, wat zijn nou de dingen van de geest bedenken, hè? Ja, die moet je bedenken. Want daar zit leven in. Is de preek te zwaar? Heer, verlossen. Je mist de clue. Ja, je mailt het wel. Het bedenken van het vlees is de dood. En dan denk je overdag, ja, de bedenken dingen van het vlees, van het vlees. Ja. Er zijn verlangens van de geest en er zijn verlangens van het vlees, zegt de Bijbel. Ja, wat zijn nou de verlangens van de geest? Ja, er zijn er een heleboel. In elk geval kan ik je een paar dingen zeggen die absoluut zijn. En ik hoop dat Arjan dat kan onderbouwen. Maar er zijn verlangens van de Heilige Geest. Woont de Heilige Geest in jou? Ja? Oké. Okay. Weet je het heel zeker? Nou, dan zijn er verlangens in jou van de Heilige Geest. En die verlangens, die zijn anders dan de verlangen van het vlees en die staan tegenover elkaar. Want die verlangens van het vlees, dat is dood. En God is leven. Oké. Als de Heilige Geest in jou woont, dan zal er een verlangen te zijn om hem te aanbidden. Er is iets wat zegt in jou, aanbid hem! Er is iets wat, als jij buiten loopt en je ziet de natuur, prijs God! Dank u Jezus. Dank u Jezus, u bent goed. Je hebt weer die verlossing ervaren. Heer, ik heb mijn zonde beleden en het is weg. Je ervaart dingen in Gods geest. Dank u Jezus. U bent goed. Er is iets wat expressie wil geven. Ik vond het heel goed, Bert, wat je verteld hebt. Ik heb die worstelingen ook gehad in mijn leven. Als mijn vader nu, hè, die leeft niet meer. Maar ik was te bang om iets te zeggen ergens. Ik was bang om naar een feestje te gaan. Ik was bang ergens iets te doen. Ik durfde geen expressie te geven. Wat denken ze van me? Maar dat was wel reële angst. En die heb ik overwonnen samen met Jezus. Hij heeft het in mij gedaan, zijn woord. Maar het is wel reëel. Je voelt die angsten. Maar er is iets wat wil. Er is iets wat wil bewegen. Er is iets wat wil zingen. Er is iets wat wil roepen. Er is iets wat wil, als dat niet zo is, laat voor je bidden mensen. Dat klopt niet. De geest van aanbidding, als Gods geest in je woont, zal die een verlangen geven. En als je heel eerlijk bent, dan voel je dat van binnen. Soms is het maar zo groot. En die angsten zijn zo groot. Maar dat verlangen van de Heilige Geest zal jou drijven om te aanbidden. Hij zal jou altijd het verlangen geven naar het woord van God. Als jij geen verlangen hebt, en dat hoeft niet per se Bijbel te lezen zijn, want Petrus kon ook geen Bijbel lezen, maar hij kon wel luisteren. Petrus was analfabeet, staat er. Maar je kunt op zijn minst een boodschap horen. En zeker vandaag de dag. Je hebt overal, je kunt op televisiekanalen kijken, je kunt op internet kijken, je kunt Bijbel lezen. Bijna iedereen is geen analfabeet meer in Nederland, we kunnen allemaal lezen, maar er zal een verlangen zijn naar het woord van God. En dat is, laten we in de eerste plaats zeggen, het gesproken woord van God. Mij viel al altijd op, in het Oude Testament hadden ze het altijd over die 10 geboden en over al die regeltjes. Is dat het woord van God? Ja, maar dat is niet het rema woord van God. Want wat staat er, ik heb dat eens allemaal nagezocht. Indien gij aandachtig luistert naar de stem van de Heere uw God. En luisteren, dat is letterlijk met je oren. En de stem is het gesproken woord van God. Daarvan wil ik leven. Niet van brood alleen zal de mens leven, maar van elk woord wat van de mond van God uitgaat. Dat woord, daar moet je verlangen naar hebben. Als dat niet zo is, zien we vaak bij mensen die occulte dingen in de familie hebben, die zitten daarmee te worstelen. Dat werkt dan niet. Er is iets wel van verlangen, maar elke keer vallen ze in slaap tijdens de preek. Ik zie nog niemand slapen, gelukkig. Maar als er iets van de Bijbel is of zo, dan ontstaat er een soort worsteling van binnen. Dat is demonisch van aard. Moet je laten bidden, moet je vrij van worden. Echt waar. De Heilige Geest geeft je een verlangen naar dat gesproken woord van God. Ja, dat moet er zijn. De Geest van God zal altijd een verlangen in je leggen om te geven. Hij gaf alles. Zelfs Jezus vindt het zo belangrijk dat hij zegt, als je niet met de 10e kunt dealen, forget de rest. Dan word je echt niet aan de parachute gedropt in een ander land. Mooie fantasieën, maar het gaat niet gebeuren. Jij moet met de mammon afrekenen. De verlangens van het vlees zijn, ik. En waar moet ik volgende week dan? En ik wou een nieuwe fiets kopen. Weet je, ik heb het altijd gedaan. Ik heb altijd gegeven. Ik was nog maar een maand tot bekering. En ik zat op mijn fiets. En mijn zadel was helemaal naar de knoppen. Ik moest eigenlijk een nieuw zadel kopen. Dat was 40 gulden. Maar goed, ik was, kan niet veel geld, student. Waar ik een nieuw zadel kopen. En iets in zijn, geef weg. Geef dat geld weg. Ja, maar ik heb een nieuw zadel nodig. En een verlangen was, ik wil het weggeven. En ik gaf het aan het werk van God. We hadden een huis. En er was een inzameling. Zeg maar 1000 euro voor iets van de kerk. En er moest een heel nieuw raam vervangen worden. Wat doen we? We zoeken de geest van God. En wat is God? Geven. Je moet het hart van geven hebben. Als je dit hebt, vasthouden. Niet, dat is het vlees. Pas op. Ja, maar ik moet toch ook aan mezelf denken. Wat een flauwe kul. Zei Jezus ook niet aan het kruis hing. Ja, ik moet toch ook aan mezelf denken. Hè? Ja, een colaatje graag. Ja. Toch voor christendom. Ja, we geloven in de duizenden. Ja, we moeten wel mijn colaatje hebben. Nou, vergeet die duizenden. Dat gaat absoluut niet gebeuren. Helemaal niet. Je moet een hart van geven hebben. En wij gaven het, weet je wel. En ik vind het zo leuk, hè. En je geeft omdat je geeft. Zelfs op vakantie. Weet je, de Bijbel zegt, als jij geeft, geeft God je inspiratie om je vermogen te vermeerderen. Ja, nou dat werkt. Halleluja, daar kan ik van getuigen. Ik ben nog net niet in het stadium dat ik zeg, hoog genoeg. Maar dat komt eraan, dat weet ik ook zeker. Waarom? En dan gaat het om kleine dingen. Op vakantie. God die zei, geef dat weg. Geef dat weg. Geef het weg en onmiddellijk. Hè? Want er hoeft helemaal niet te komen, er hoeft geen stem te komen. God zegt, ik zal je zegenen. Ik zeg, nou eens even kijken hoe die gaat zegenen. En hij gaf mij een idee. Hij gaf mij ineens een idee. En we hadden een half uurtje internet. En God gaf me een idee over het vliegtuig terug. Want ik had gezegd, wat er ook gebeurt, ik ben om 10 uur hier in dat gebouw. Tijdens de dienst van Nick. Waarom? Jezus was gewoon elke zaterdag naar de kerk te gaan. Naar de synagoge. Was hij gewoon. Had gewoon een principe in zijn hoofd gezet. Dat is ook een verlangen van de Heilige Geest. Als dat bij Jezus zo is, dan is het bij jou ook zo. Als het niet zo is, moet je met je laten bidden. Zit er iets niet goed van binnen. En ik zei, ik ben daar om 10 uur. Of ik nou de hele nacht slaap of niet, dat maakt niet uit. Maar God gaf me een idee. En ik zei, wauw, weet je, ik had net even internet. Hoepatee. Dus samen met Naomi, ik zeg, weet je wat? Ik geloof dat van God is, dat gaan we zo even doen. Dus dat hele vliegtuig stroomt vol. Wij hadden 2 plaatsen tussenin. Hij gaf mij een idee, doe iets zo en zo. En wij konden slapen, het hele vliegtuig niet, maar wij lagen. Oh. Dan geniet je van al die mensen die met hun hoofd zo. Nee hoor, ja, ik ben een beetje sadistisch ook vandaag. Maar daar ben ik nog niet helemaal vrij van. Weet je wel, maar de Bijbel zegt, ik geef jou... Hij let goed op. Ja. Maar weet je, God geeft ideeën hoe jij je vermogen kan vermeerderen. Als jij een inkomen hebt wat vast is, nou dan kun je ze meevallen van de belasting hebben. Maar meer wordt het ook niet. En je auto gaat iets langer mee als je gedacht had. Maar wordt het ooit van, ho heer, genoeg, niet meer geld, niet meer. Wordt het dat ooit? Nooit. Dan zul je door de geest moeten leven. En dan moet je de ideeën van God ontvangen. Ik had weer briljante ideeën. Ik weet nog niet of ze van God zijn. Ja, zou je ook weer vermogen mee kunnen verdienen. Maar goed, vooruit. Gaan we niet doen. Wat zal die nog meer zijn? De geest van God zal jou altijd leiden naar de doop toe. Hij zal je altijd, er zal een verlangen zijn in jou om je te laten dopen. Ja. En het vlees zegt, nee, aan de familie. Mijn schoonmoeder. De Heilige Geest zal je naar de doop leiden. De Heilige Geest zal altijd het verlangen in je leggen om je te laten voegen in een gemeenschap. Ja. Ja, maar ze hebben me beschadigd. Nou joh, geloof je nog in gebed? Ja, maar daar een zus en die is zo. En daar ook, en dat was ook al niks. Jij bent alles, maar zij zijn niks. Ik ben geestelijk, zij zijn wat. Ja. Ik zit op een ander niveau, joh. De Heer heeft me naar een nieuw level gemaakt. Dat is altijd zo mooi, die komen dan, weet je wel, komen naartoe, komen ze met zo'n heel ernstig gezicht. Ik zit nu op een nieuw level, weet je. En dan kijken ze zo heel ernstig. Echt, kom niet bij mij. Ik zal je vriendelijk aankijken, ik ga niet slaan. Hoewel ik die behoefte in mij voel. Wat een flauwe. Hè? Je moet je even laten bidden. Nee, ik heb het onder controle. Maar wat een onzin, mensen. Wat een totale onzin. Weet je wel, Gods geest, de Bijbel zegt, laat je voegen als een levende steen in de gemeenschap. Als je dat niet doet, klopt er iets niet van binnen. Dat zijn allemaal verlangens van de Heilige Geest. En die gaan in tegen de verlangens van het vlees. Want het vlees zegt, en Roscoe die zei het vorige week, we hadden het over offers brengen. Ja, wat is het offer wat wij nou brengen? Ja, dat je eens een keertje eigenlijk zou uit willen slapen op zondag. He? Dat de zon schijnt, dat je denkt, zou naar het strand willen. Ik zou lekker weg willen op mijn motor, of ik zou dit willen, of ik zou dat willen. Dat is het offer wat je brengt. Jongen, jongen, nou in de hemel zijn ze blij. Jongen, hij is opgestaan vanmorgen. Zo zegt God, ja, yeah, hij is opgestaan. Hij heeft zijn wekker gezet om 7 uur. Hey, halleluja, overwinning. Dat kan een hele overwinning zijn voor sommige mensen. Acht het niet gering. Maar kijk ook wel een beetje relatief. Als ik zie wat sommige mensen als offers brengen, dan mag ook wel eens nagekeken worden. En er zijn verlangens, die zijn strikt individueel. Het verlangen van de Heilige Geest in mij zal anders zijn als bepaalde verlangens van de Heilige Geest in Dimitri. De verlangens van de Heilige Geest in Arjan, die zullen voor een deel anders zijn als de verlangens die bij mij leven. Dat moet niet allemaal hetzelfde zijn. De Heilige Geest legt in hem verlangens om dingen te kraken, om leugens te kraken vanuit het woord van God. Leeft dat verlangen dan niet bij jou, Kors? Ja, ook wel, maar niet zo sterk als bij hem. Oeh, dan ben je nog in het vlees. Ja, maar het aantal christenen wat je zo zit te veroordelen, dank je de koekoek. Je zal ze te grazen moeten geven. Ja, je moet ze eten geven, in Weiland. Dan kom je hier, weet je wel. Zeg ja, de geest dringt mij om te dansen. De geest dringt mij om te dansen. Jaap, ben jij nog in het vlees? Kom op, we moeten dansen, we moeten dansen, we moeten dansen. Dit is vrij zijn en geest, halleluja, halleluja. Ja, dat is toch lariekoek. De geest in Hesti is anders dan de geest in Jaap. En de verlangens in Hesti, amen, is anders dan bij Jaap. Ja, Hesti die was een keertje onder de Heilige Geest hier. Halleluja, weet ik allemaal wat er gebeurde. Komt er iemand en die gaat voor bevrijding bidden. Ja, waar of niet, hè? Je vertelde het. Ja. Onderscheid van geesten. Ik weet wat de Heilige Geest is. Nee dus. Laat de Heilige Geest met mensen begaan zoals de Geest dat wil. Ja, echt waar. Je moet de onderscheiding van geesten. Bij Jonathan, die had dat een keer. Hè? Lag een kerel, die lag op de grond. En die lag wat te manifesteren en zo. En er kwamen inmiddels 5 mensen bij. Ik kan het ook. Nou, er kwamen allemaal mensen bidden. Weet je, Jezus naam, Jezus naam. Maar Jonathan had onderscheiding van geesten. En God zei, er is niks aan de hand. Dus hij ging naar die man toe, dat was in Engeland. Hij zegt, please sir, can you stop this? Alsjeblieft meneer, zou u dit willen stoppen? Die man doet zijn ogen open. Sorry, zei hij, stond op en loopt zo. Ja, de samenkomsten met God zijn echt leuk. Dus kijk met geestelijke ogen. Kijk niet alles wat je ziet. De verlangens van de geest. Eens kijken. En we moeten gaan stoppen. Weet je, dit is ook zo'n interessante. Dat ding weer zoeken. Kijk, dit is het verlangen van de Heilige Geest in Paulus. Ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn. Wie heeft dat ook? Ja, ja? Het was wel lachen met die evangelisten in Oeganda. Waren aan het evangeliseren en die had zo'n kubus en zo. En dan heb je dan de hemel, zo'n plaatje van de hemel. Wie wil er naar de hemel, was het dan. Dus ja, die mensen allemaal een hand opsteken. Dus ik zei, ja, wie wil er naar de hemel? Ik wil naar de hemel. Ik wil ook naar de hemel. Ik zei ze, nou, ik kan ze wel een handje helpen. Maar zij kon daar wel om lachen als een biologe. Een mevrouw uit, waar komen ze vandaan? Zuid-Amerika. Maar goed, toen Paulus pas bekeerd was, ik denk niet dat hij dit verlangen had. Ik heb ook nog niet verlangen. Nee, Rini ook niet, hè? Nee, ben je nog in het vlees, joh? Ja, zeker zo. Ja. Weet je, ik vond het wel mooi, hoor. Die zei van, oké, waarom bidden we eigenlijk nog voor al die zieken? Heb je niet verlangen om bij de Heer te zijn? Ja, laat me nou gewoon nuchter zijn. En nou ja, oké, maar Gods verlangen is het. Ja, Gods verlangen is dat je geneest. Ja, nou, ik ben 82, misschien heb ik dan helemaal niet het verlangen dat... Hè, dus ik moet die stem van God horen. Die hoorbare stem. Die zegt, nu is de tijd, ik haal je naar me toe. En ga dan niet voor mij bidden, alsjeblieft. Ga niet vasten. Oh, wilt u kost sparen, wilt u kost? Alsjeblieft sparen, Heer, ik zal een week vasten. Dat is dan zonde van die week voor jou. Maar als ik de overtuiging heb dat God mij roept, dan ga ik naar hem toe. En dan zal dat verlangen door de geest geboren zijn. En dat verlangen hoeft er bij jou niet te zijn. Galaten 6, daar eindigen we mee. Maar ik zeg u, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Wat is het geheim van overwinning? Wat is het geheim van de overwinning over die dingen waar Bert ook over sprak? De wandel in de geest. De wandel in de geest. Het volgen van de wet van de geest van het leven in Christus Jezus. En als hij iets zegt en hij geeft je een openbaring, doe het. Dat is vaak maar heel kort. Dat is mijn ervaring. Een korte impuls, doe het. Geef het weg. En eens zegt hij een bedrag in je hoofd. Geef weg. Boom. Dan ga je redeneren en weg is het. Want zo werkt het. De duivel komt en hij rooft het. Hij rooft het zaad van God. God spreekt iets in jouw geest. Dat is het leven door de geest. En dan moet je gelijk instappen. Ik doe het, God. Ik doe het. En dat gaat leven. Dat gaat vruchtbaren. En dan heb je echt leven. Je bent bij iemand, geef me een compliment, joh. Ja, maar ja, ja. Zeg tegen die vrouw dat ze er knap uitziet. Ja, dan zullen ze dan denken. God vindt je mooi. Bert durft het niet te zeggen. Hè? Als hij tegen elke vrouw gaat zeggen, dan weet ik niet wat zijn vrouw gaat zeggen. Maar de impuls van de geest, weet je wel, dat zijn korte dingen. Geef weg. Joh, geef weg. Geef weg. Geef weg, joh. Geef weg. Ja, dat is nogal een bedrag. Geef weg, joh. Ik had het er gisteren met Kobi over. Ik zeg, Jezus, die zegt toch iets heel sterks op dit gebied. We hadden het erover, geef, maar je houding mag niet zijn, want ik wil iets terug hebben van u. Is dat verkeerd? Jezus zegt, geef en je zult gegeven worden. En wat voor maat krijg je? Een overlopende maat. Is het nou verkeerd om te geven om iets terug te verlangen van God? Ik denk het niet. Ik heb het ook al een paar keer tegen hem gezegd. En hij luistert er dan ook. Is dat niet leuk? Ik vind God geweldig. Wij hebben van die spastische kronkels. Ja, maar als je geeft om iets terug te vangen van God, dan is het niet goed. Lees je Bijbel. Wat zegt Jezus? Geef. Ja, maar ik heb gegeven en ik heb niks terug ontvangen. Nou, hij is wel de baas, hè. Hij kan ook een keer zeggen, nou, nu niet. Het wetje gaat even niet op voor jou. Waarom? Het is goed voor je hart om je nederig te houden. Ik zeg u, wandel door de geest en je zult zeker de werken van het vlees overwinnen. Want ze blijven, het zal nooit hetzelfde worden. Nooit. Je zult altijd schizofreen blijven. Altijd, je leven lang zullen er dingen in zijn. Ja, dat wil ik hebben, dat wil ik ook, dat wil ik ook. Wil zus, zo, weet je wel. Je voelt die dingen. Je kijkt in die glossy bladeren. Zo, jij hebt een tweede huis in Spanje. Zou ook wel leuk zijn voor mijn familie, hè, Paulien? Ja, met zwembad, zo, ook leuk. Ja, zeg God, we gaan er toch anders investeren. Oké, ja, oké. Ja, maar het is er wel, hè. Die twee dingen die van binnen worstelen. Maar de overwinning zit hem in het luisteren naar de stem van de Heere, uw God, en die gehoorzamen. En dan komt leven. Laatste, als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Wauw, wie wil er niet onder de wet zijn? Nou, hier heb je er een, hè? Want alle die door de geest Gods geleid worden, zijn zonen van God. Oké. Gisteren hadden wij een bijzonder lied. Laten we gaan staan. Ik weet niet waar Richard is. Nee,